Kent u deze nog? Wie kent ze niet? Een enkeling. Nou, ja, ik ben hier zo'n beetje mee opgegroeid. Asterix en Obelix, de bekende strip. En wie de strip gelezen heeft, die weet vast ook wel waar het altijd mee eindigde. De Bart die vastgebonden zat. Maar dat was niet zomaar. Daar was iets aan gaande dan. Hij wilde zingen. Nee, kijk, ik zal het laten zien. Waar het meestal mee eindigt, het laatste plaatje. Dat is ongeveer dit. De Bart die vastgebonden zit, maar het is een gigantisch feest. Een gigantisch feest. Een enorme maaltijd. Ja, je zou bijna zeggen een orgie. En er is dan een grote overwinning behaald. Want zo is het meestal in die boeken. Er vindt strijd plaats met de Romeinen. En er wordt flink gevochten. En natuurlijk, zij overwinnen. En aan het eind is het voor het hele dorp een enorm feest. Feest. En feesten worden gevierd met maaltijden. En vandaag is het ook feest. Joke is jarig. Viert natuurlijk ook dat met een maaltijd, met haar familie, met hele gezin, ja. Zo gaat dat. En er zijn nog meer redenen voor feestjes. Ik had er nog één gevonden. Dat is deze. Kent u deze? Ze zijn inmiddels een beetje ouder. Maar goed, als je goed kijkt, herken je ze vast nog wel. De gelegenheid weet u vast ook al wel meteen. Dit is het huwelijk van Anke en mij. En het ja-woord heeft geklonken. En we hebben het niet alleen bij een woord gelaten. We hebben er ook onze handtekening onder gezet. En het staat vast. En het staat nog steeds vast. En daar ben ik heel blij mee. Wij sluiten hier een verbond voor het leven. En ook dan, we sluiten een verbond, het huwelijksverbond. En ook dan volgt er meestal een maaltijd. Dus maaltijden horen gewoon bij feestelijke gebeurtenissen. Ik heb er nu in feite al drie genoemd. Verjaardagen, overwinningen, maar ook het sluiten van een verbond. Vandaag ziet u op uw tafel brood, wijn, druivensap. Vandaag vieren we met elkaar ook een feest. Het avondmaal. Het avondmaal is een maaltijd. Het wordt ook genoemd de maaltijd van de Heer. Maar ik zeg al van we vieren feest. Maar is dat nou wel zo'n feest? Het avondmaal. Want als je kijkt naar wat er in 1 Korinthe 11 vers 26 wordt gezegd. In 1 Korinthe 11 vers 26. Daar wordt gezegd van het avondmaal. Dat altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. We verkondigen in het avondmaal de dood van de Heer. Nou denk ik bij dood en bij sterven meestal niet gelijk aan een feestmaal. Dus hoe zit dat nou eigenlijk? Als wij avondmaal vieren, wat vieren we dan eigenlijk? Is er wel iets te vieren? En ik dacht van, er is één boek in de Bijbel, dat zegt daar ontzettend veel over. Maar het is een beetje een ingewikkeld boek. Dat is het boek aan de Hebreeën, de brief aan de Hebreeën. En in de brief aan de Hebreeën, daar worden een heel aantal hoofdstukken besteed aan in feite dit thema. Wat vieren wij nou eigenlijk? En de kern van dat hoofdstuk, van het hele betoog wat daarin zit, die vind je in hoofdstuk 8, vers 1 van de Hebreeënbrief. En daar staat, de kern van mijn betoog, zegt dus de schrijver, is dat wij een hoge priester hebben die in de hemel plaatsgenomen heeft aan de rechterzijde van de troon van Gods majesteit en die de dienst vervult in het ware heiligdom, de tent die door de Heer en niet door mensenhanden is opgericht. Een ingewikkelde tekst. Maar goed, het is dan ook de kern van een lang betoog. En ik kan niet het hele betoog stap voor stap met u doornemen vanmorgen. Dan zitten we hier vanavond waarschijnlijk nog. Ik haal er 5 hoofdpunten uit. En ik denk dat ik daarmee een hoofdlijn uit het hele betoog laat zien. En ik hoop dat u het allemaal volgen kunt. Ik zei van tevoren al, het is misschien een beetje ingewikkeld, maar het komt vast goed. Het betoog begint in Hebreeën 5. En ik ga met u lezen eerst Hebreeën 5, vers 5 en 6. In Hebreeën 5, vers 5 en 6. Oh, nee, wacht even. Ik zei, het zijn 5 punten. Ik had er nog even wat tussen gestopt, was ik vergeten. Het eerste punt van dat betoog, dat kun je samenvatten met de woorden, Jezus, hij is door God zelf aangewezen. Hij is aangewezen als priester. In Hebreeën 5 vinden we dat. En nou zei ik net, dan vergeet ik dat weer, dat is vers 5 en 6. In vers 5, daar lezen we het volgende. Christus heeft zich de eer hoge priester te worden, evenmin zelf verleend. Dat deed degene die tegen hem zei, jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Ergens anders zegt hij iets vergelijkbaars. Jij zult voor eeuwig priester zijn, zoals ook Melchizedek dat was. Hier haalt de schrijver profetieën aan. Gedeelten aan uit het Oude Testament. Het gedeelte uit vers 5, jij bent mijn zoon, ik heb je heden verwekt, dat kun je vinden in Psalm 2. De uitspraak, jij bent mijn zoon, die wordt ook in het Nieuwe Testament een aantal keren door God zelf gedaan. Want dat zegt God zelf tegen Jezus. Jij bent mijn zoon. En de uitspraak in vers 6, jij zult voor eeuwig priester zijn, zoals ook Melchizedek dat was, dat is een tekst die vinden we terug in Psalm 110. En Psalm 110, dat is een profetie van David over Jezus. De hele psalm heeft daar betrekking op Jezus. En ik ga uit die psalm even een paar versen met u lezen. Ik lees even vers 1 en ik lees vers 4. Vers 1, daar staat, de Heer spreekt tot mijn Heer, neem plaats aan mijn rechterhand, ik maak je vijanden een bank voor je voeten. En in vers 4... daar staat, de Heer heeft gezworen en komt op zijn eed niet terug. Je bent priester voor eeuwig, zoals ook Melchizedek dat was. En dat laatste, dat is dus wat we net hebben gelezen in Hebreeën 5. Het is eigenlijk wel ook een beetje een lastig stukje. De Heere heeft gezegd tot mijn Heere. Ja, Heere zegt tegen Heere. Hoe zit dat? U ziet hier al in de tekst dat eerste Heer, dat staat met hoofdletters. En dat staat in het Hebreeuws, staat daar El Elohim. Dat is een naam van God. Daarmee wordt geduid op God, de Schepper, de Almachtige. Eigenlijk wordt daar geduid op God, de Vader. Dat tweede Heer, daar wordt in het Hebreeuws een andere naam gebruikt. Dat is El Adonai. En die term Adonai heeft veel meer te maken met Heer. En meester. En als ik denk aan Heer en Meester, dan denk ik meteen weer aan een tekst uit Johannes 13, waar Jezus op een gegeven moment tegen zijn discipelen zegt, jullie noemen mij Heer en Meester, en je zegt dat terecht. Dus die term Heer en Meester kun je verbinden aan Jezus. En deze psalm wordt dan ook algemeen uitgelegd als een psalm die helemaal betrekking heeft op Jezus, waar God zelf tegen Jezus dingen zegt. En hij zegt dus, in vers 1 staat, God spreekt. En in vers 4 staat, de Heer heeft gezworen. Dat zijn twee verschillende dingen. En eigenlijk kun je dus hier zeggen, God spreekt eerst. En wij weten allemaal dat God niet liegen kan. Dus eigenlijk als God spreekt, staat het vast. Toch zegt God in vers 4 nog, ik heb het gezworen. Het is haast net als bij dat huwelijk. Anke en ik zeiden ja tegen elkaar. Nou, wij liegen niet. Nou ja, misschien doen we nog wel eens wat. Maar in principe liegen wij niet. Dus eigenlijk, wij wisten van elkaar, je kunt op elkaar aan. En toch hebben we allebei gezegd van nee, we laten het niet bij dat ene woord. We zetten er nog een handtekening onder. Dan staat het vast. En zo is God hier ook bezig. Eigenlijk is het dus tweemaal door God bevestigd dat Jezus een priester zou zijn voor eeuwig, zoals ook Melchizedek dat was. Maar dat is dus het eerste punt. Jezus is door God aangewezen als priester. Nou hebben we in Hebreeën en in Psalm 110 komen we die Melchizedek tegen. En dat is eigenlijk het tweede hoofdpunt uit dat hele betoog in Hebreeën. In Hebreeën wordt heel veel aandacht besteed aan die Melchizedek. En dat is, dan krijg je eigenlijk vanzelf de vraag van waarom wordt daar nou gerefereerd aan Melchizedek? Je moet bedenken, wanneer die psalm geschreven is. En je moet bedenken wanneer, tegen wie, tot wie die brief aan de Hebreeën gericht is. Die psalm is geschreven door koning David. In de tijd van koning David was in Israël, een hele dienst rondom de tempel. En die dienst die werd vervuld door priesters. Maar dat waren allemaal levieten. God had gezegd, alleen de levieten zullen priester zijn. De brief aan de Hebreeën die is geschreven aan Joden die tot geloof gekomen zijn. Maar die, omdat ze vervolgd worden vanwege hun nieuwe geloof in Jezus, toch weer teruggaan naar de oude gebruiken. En die oude gebruiken en die Joden, die tot geloof gekomen zijn, die waren natuurlijk helemaal vertrouwd ook met dat Levitische priestergeslacht. En in Hebreeën wordt dus nu de nadruk erop gelegd dat Jezus een totaal andere priester is dan die Levitische priesters. Daarom wordt hier gezegd, hij is een priester naar de orde van Melchizedek, of zoals Melchizedek dat was. En van die Melchizedek weten we niet heel veel. Want we komen hem alleen maar tegen, echt in Genesis 14, in vers 17 tot 20. En daar lees je dus van deze Melchizedek het volgende. Vers 17 tot 20. Toen Abraham na zijn overwinning op Kedorlaomer en de andere koningen terugkeerde, kwam de koning van Sodom hem tegemoet in de Savervallei, de koningsvallei. En Melchizedek, de koning van Salem, liet brood en wijn brengen. Hij was een priester van God, de Allerhoogste, en sprak een zegen over Abraham uit. Gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, schepper van hemel en aarde. Gezegend zij God, de Allerhoogste, uw vijanden leverde hij aan u uit. Abraham gaf aan Melchizedek een tiende van wat hij had veroverd. Dat is die Melchizedek. Het is ook goed om te weten dat Melchizedek de eerste persoon is in de Bijbel die een priester genoemd wordt. Daarvoor wordt niemand een priester genoemd. Hij is de allereerste. En hij is een priester van de Allerhoogste. God de Allerhoogste van Elohim. En die Melchizedek, hier vallen gelijk een paar dingen op. Dat wil zeggen, hij wordt genoemd koning van Salem. Koning van Salem. Salem staat, betekent vrede. Dus hij is koning van de vrede. Zijn naam is Melchizedek. Melchizedek, dat betekent koning van de gerechtigheid. Dat zijn twee termen die ook verbonden zijn aan Jezus. Verder moet je hier eigenlijk ook een beetje letten op wat er niet staat. Dat is ook altijd interessant als je de Bijbel bestudeert. Hier staat niks over wie zijn vader was, wie zijn moeder was. Er staat niet wanneer hij geboren was. Er staat niet wanneer hij gestorven is. Er staat niet hoe oud hij geworden is. Het is naar alle waarschijnlijkheid wel een natuurlijk persoon geweest, maar toch, zoals hij in de Bijbel geschetst wordt, leeft hij voor eeuwig. Hij heeft geen begin, hij heeft geen einde. En hij is niet van menselijke afkomst, want er staat geen stamboom. En daarmee is hij een Een beeld, een evenbeeld, wordt het genoemd in de Hebreeënbrief van Jezus. Dus als je naar Melchizedek kijkt, dan ontdek je al wat dingen van Jezus zelf. Dan zie je al dat Jezus niet een gewone priester was, zoals al die Levitische priesters. Hij was anders. Jezus was van een totaal andere orde. Er is nog meer over Jezus te zeggen. We hebben net Psalm 110 gelezen. Daar zegt God, jij zult priester zijn. Maar in de Hebreeënbrief wordt Jezus voortdurend hoge priester genoemd. En dat brengt mij bij het derde hoofdpunt. Jezus is niet een gewone priester, hij wordt een hoge priester genoemd. En een hoge priester, die onderscheidt zich van een gewone priester, doordat die hoge priester één keer per jaar het heilige der heiligen binnen mocht gaan. Een ruimte binnen de tempel en daarvoor binnen de tabernakel, waar geen enkele priester ooit mocht komen. Dat was alleen toegestaan aan de hoge priester. En die mocht daar dan alleen maar binnen gaan als die bloed bij zich had voor de bloed van bokken en nou ja, van dieren, van offerdieren. En dat bloed moest hij sprenkelen. Dat sprenkelde hij tot verzoening. En er staat duidelijk bij dat dat in de eerste plaats is verzoening over zijn eigen zonde, maar ook voor alle zonden van het volk die ze in onwetendheid begaan hadden. Dat was de taak van de hoge priester. En zo wordt Jezus dus nu een hoge priester genoemd. Vinden we die taak van Jezus terug, van de hoge priester dan terug bij Jezus? En dan staat er opnieuw in de Hebreeënbrief, ja, die vinden we terug. Maar wel een beetje heel anders, veel beter dan bij die Levitische priesters. En dat lezen we, dan moet ik even kijken waar we nu zijn, in Hebreeën 9. In Hebreeën 9, vers 11 en 12, daar lezen we van Jezus het volgende. Christus daarentegen is aangetreden als hoge priester van al het goede dat ons is toebedacht. Hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent die niet door mensenhanden gemaakt is en niet behoort tot deze schepping of onze schepping, voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan. En dan niet met het bloed van bokken en jonge stieren, maar met zijn eigen bloed. En zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven. Jezus ging met zijn, niet met het bloed van offerdieren, maar met zijn eigen bloed, een heiligdom binnen dat nog veel hoger was, veel beter was, veel schitterender was dan welke tempel op aarde ook. Hij ging het hemelse heiligdom binnen. En daar bewerkte hij verzoening voor al onze zonden. Hij is een buitenklasse hoge priester, zou je bijna kunnen zeggen. Dat is een bijzonder iets van Jezus. En als we avondmaal vieren, zijn dat wel de dingen waar we dan met elkaar ook bij stilstaan, bij wat Jezus bewerkt heeft. Er staat dan ook in Hebreeën 9 vers 15, dat hij zo, dus door met zijn bloed dat heiligdom binnen te gaan, een middelaar is geworden van een nieuw verbond. Hij is immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond. En nu kunnen allen die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen. Dat is, ja, hier zie je toch al ook die koppeling. Hij is immers gestorven. We hadden dat net ook gelezen, hè, in 1 Korinthe 11. Van wij verkondigen zijn dood. Ja, staat hier, we verkondigen wel zijn dood, maar door die dood verkondigen we ook alles wat er door die dood tot stand gekomen is. Door zijn dood is die eeuwige verlossing bewerkt. Door zijn dood zijn wij verlost, bevrijd van onze, ja, van wat hier staat, van onze overtredingen, zo stond het hier. Ja, wij zijn verlost van onze overtredingen. En wij hebben nu, ja, wij hebben deel gekregen aan het beloofde eeuwige erfdeel. Door zijn dood is er zoveel moois tot stand gekomen. En als we dus avondmaal vieren, verkondigen we zijn dood, maar ook al dat mooie wat daardoor ontstaan is. Er is hier sprake van een nieuw verbond. Een nieuw verbond. Dat is het volgende hoofdpunt, ook waar die Hebreeënbrief weer verder op gaat. Wat is in feite dat nieuwe verbond? Even kijken. Nou, we hebben al een paar dingen gezien van dat nieuwe verbond. In de eerste plaats, dat nieuwe verbond, daar spelen de Levitische priesters geen rol meer. In dat nieuwe verbond, ik moet het eigenlijk anders zeggen. Waarom is er sprake van een nieuw verbond? En dat komt omdat Jezus dus geen priester is van de Levitische orde, maar van een hele andere orde. En de Hebreeënbrief maakt dan duidelijk, met heel veel woorden, en niet altijd, maar het maakt gewoon duidelijk dat er, omdat Jezus geen Levitische priester is, maar een priester is van een totaal andere orde, ook dat eerste verbond waarin die Levitische priesters een rol hadden, geen plaats meer heeft. Daar komt iets nieuws voor in de plaats, iets totaal nieuws. Dus dat maakt al duidelijk van, er is een nieuw verbond. En Jezus zelf zegt ook dat er een nieuw verbond komt. Als Jezus het avondmaal instelt, dan zegt hij van, als hij de beker uitdeelt, van dit is het bloed van het nieuwe verbond. En dus Jezus zelf verbindt ook die totstandkoming van het nieuwe verbond aan zijn lijden en sterven. Dat er is een nieuw verbond. En ja, ook, daar kom ik weer even terug op Anke en mij en op dat huwelijk. En dat zullen de meesten van ons wel hebben. Vanmorgen kwam ik nog een echtpaar tegen. Een huwelijk, je staat er steeds weer bij stil. En in het bijzonder ook op de dag dat je getrouwd bent. Frans en Elle, die kwamen vanmorgen binnen. Ze vieren vandaag hun trouwdag. Ook een feestje. En Anke en ik, wij vieren ieder jaar ons trouwdag. Meestal met een etentje. Met een maaltijd. En zeker op de lustrumjaren doen we dat weer met familie en met vrienden. En met velen. En ik zei al, een huwelijk, het is de instelling van een verbond. En dat vier je telkens weer. Je staat er weer bij stil. En zo zegt Jezus ook van dat avondmaal. Doe dat telkens weer. Hij zegt van het avondmaal, sta hierbij stil dat nieuwe verbond er gekomen is. En vier dat dan met elkaar. En dat is wat we dan straks ook met elkaar gaan doen. Het nieuwe verbond. Maar Hebreeën is dan nog niet helemaal klaar. Want in Hebreeën wordt van dat nieuwe verbond gezegd, en dat is het vijfde hoofdpunt waar ik het nog over wou hebben, dat nieuwe verbond een beter verbond is. En ik denk dat ik al heel veel dingen heb genoemd, waardoor we nu al weten dat nieuwe verbond totaal anders is dan het oude verbond en echt veel beter. Het gaat er mijlenver bovenuit. Want in het nieuwe verbond, daar hebben we een hoge priester die eenmaal een offer gebracht heeft. Niet iedere keer weer offerdieren. Er is eenmaal een offer gebracht. En dat ene offer, dat is voldoende voor iedereen. Voor iedereen die zegt, ik geloof in Jezus die voor mij gestorven is. En dat is voldoende voor al onze zonden, wat wij ook maar gedaan hebben. Dat gaat zo ver boven het oude uit. Dat is gewoon fantastisch. En Jezus is niet zomaar een hoge priester. Het is een enorm veel betere hoge priester. Want hij is een hoge priester voor eeuwig. Hij is niet sterfelijk. Hij is er nu nog. Hij leeft nog altijd. En hij zit op een plek die veel beter is dan welke aardse tempel dan ook. Want hij zit in die eeuwige tempel, die tempel die door God zelf gemaakt is. Hij is op de plek waar God woont. Het is een betere hoge priester kunnen we gewoon niet hebben. Hij zit dicht bij het vuur. En hij loopt daar niet maar wat rond. Nee, dus God heeft zelf tegen hem gezegd, ga maar zitten aan mijn rechterhand. Hij zit naast de Vader. Hij is voortdurend in contact met de Vader. En dat is, ja, dat had geen enkele aardse hoge priester. Dit is fantastisch. Hij zit aan de rechterhand van de Vader, hij heeft altijd contact. En wat ook nog heel bijzonder is aan deze hoge priester, hij is mens geweest. Hij is mens geweest zoals u en ik. En hij heeft zo'n verheven plaats, maar hij is mens geweest zoals u en ik. En daardoor begrijpt hij ons. Hij weet precies wat wij meemaken. Hij weet alles. Hij weet van onze moeite. Hij weet van alle dingen die we hier op aarde tegenkomen. Want hij is ze zelf tegengekomen. Hij kan ons begrijpen. En ja, dat zijn gewoon geweldige dingen. Dat zijn toch, ja, een betere hoge priester kunnen wij niet hebben. En een beter verbond, ik zou bijna zeggen, een beter verbond bestaat toch niet? Er zit nog één dingetje in dat nieuwe verbond, in dat betere verbond. Want in Hebreeën wordt op een gegeven moment het volgende gezegd. Dat vinden we in Hebreeën 10, vers 16 en 17. Dat is ook weer een citaat uit het Oude Testament. En dat is dus eigenlijk wat God van tevoren al gezegd heeft. Daar heeft God gezegd, offers en gaven. Nee, wacht even, ik pak even de verkeerde tekst, volgens mij. Ik moet 16 en 17 hebben. Dit is het verbond dat ik na die tijd met het volk van Israël zal sluiten, spreekt de Heer. In hun hart zal ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal ik ze neerschrijven. En dan even verder staat er, aan hun zonde en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken. Nou, dat tweede aspect, daar heb ik al uitgebreid bij stilgestaan inmiddels. Maar dat eerste, hoe zit dat dan? In hun hart zal ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal ik ze neerschrijven. Als je daarover nadenkt van ja, hoe werkt dat nou dan weer? Dus moest ik weer denken aan wat Jezus ook zegt in het Johannesevangelie. Hij zegt op een gegeven moment tegen de discipelen, het is beter voor u dat ik heen ga, want als ik niet heen ga, dan kan ik de Heilige Geest niet tot jullie sturen. En ik denk dat wat hier staat, dat in hun hart zal ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal ik ze neerschrijven, dat heeft alles te maken met de Heilige Geest, die na de totstandkoming van dat nieuwe verbond aan ons gegeven is. Die Gods wet en Gods wil aan ons bekend maakt. En die tot ons spreekt. En zo wordt waarheid wat hier staat. De Heilige Geest die heeft hier een cruciale rol in. En die Heilige Geest kon alleen maar komen toen Jezus weer naar de Vader gegaan was. Dat is ook een van de rijkdommen van dat nieuwe verbond. Het is niet alleen de vergeving van zonden. Ook de komst van de Heilige Geest en de vervulling van de Heilige Geest zijn daar een essentieel onderdeel van. Als ik nu zo terugkijk, hè, ik heb het even heel kort uitgelegd en ik hoop dat u het een beetje hebt kunnen volgen, dan kan ik maar één ding zeggen. Dat nieuwe verbond, ik zou bijna zeggen, het is niet een betere verbond, het is gewoon een schitterend verbond. En het is een verbond waarvan ik dan zeg, dat is een feestje waard. En daar past een feestmaal bij. En dat staat hier dan ook, avondmaal, er is iets te vieren met een uitroepteken. Namelijk, ja, ik heb er nog neergezet het betere verbond, omdat het zo in Hebreeën staat. Maar ik zou bijna zeggen, het schitterende verbond. Nou zitten we hier vanmorgen zo met een heel stel. Nou heb ik natuurlijk een mooi betoog gehouden. Maar misschien denkt u wel van, ja, mooi en aardig. Maar ben ik nou wel zo blij? Ben ik wel in feeststemming? Ben ik wel toe aan een feestmaal? En toen moest ik eventjes weer terugdenken van, hoe zit dat nou bij mijzelf? En ik dacht aan de eerste keer dat ik avondmaal vierde. Ik ben opgegroeid in de synodaal gereformeerde kerk. Daar was het gebruikelijk dat je pas aan het avondmaal mocht als je belijdenis deed. En ik heb pas belijdenis gedaan nadat ik tot geloof was gekomen. Nadat ik bewust tegen Jezus had gezegd van, ik geloof dat u voor mijn zonden gestorven bent. Dat u voor mij aan het kruis gegaan bent. En dat ik door uw bloed verlossing heb ontvangen. En toen ik dus die eerste keer naar het avondmaal ging, was ik mij ontzettend bewust van het feit dat ik allemaal dingen fout had gedaan. Dat ik absoluut niet volmaakt was. En dat er dus iemand voor mij had moeten sterven. Nou kun je daar stoppen. En je kunt daar je hele gevoel door laten bepalen. Oh, er is iemand voor mij gestorven. Dan heb je geen feestgevoel. En ik moet ook zeggen, die eerste keer werd mijn gevoel daar ook niet door bepaald. Mijn gevoel werd juist bepaald door de dankbaarheid. De dankbaarheid dat God mij aanvaarde omdat Jezus voor mij gestorven was. En ik was alleen maar blij. Ik vond het fantastisch om eindelijk, zou ik bijna zeggen, want je zag natuurlijk jarenlang allerlei mensen naar het avondmaal gaan, maar dat ik eindelijk avondmaal kon vieren en ook wist waarom ik het mocht vieren. En dat was voor mij een feest. Maar sinds die keer heb ik natuurlijk talloze keren avondmaal gevierd. En ik moet ook gewoon eerlijk zijn, er waren ook periodes bij dat ik vol zat met verdriet. Dat ik vol zat met zorgen. Dat ik soms vragen had aan God en het allemaal niet zo snapte. En dan vierde ik toch avondmaal. Maar ja, met een minder blij gevoel misschien. En ik weet niet hoe u hier nou vanmorgen zit. Misschien zit u hier wel en denkt u, God, waarom? Of misschien denkt u wel van, ja, allemaal mooi en aardig, maar dit en dat, daar heb ik zo'n verdriet van. Of misschien denkt u wel van, ja, ik zit hier vanmorgen wel, maar van de week heb ik dit en dit en dan en dat gedaan. En dat past helemaal niet bij God. Als u hier nou zo zit, met een schuldgevoel, dan mag u toch weten dat ik heb gezegd en dat we hebben gezien uit de Bijbel, dat Jezus bloed voldoende is voor al onze schuld. Geldt ook vanmorgen. Waar u ook mee zit, Jezus vergeeft. En door Jezus, door zijn bloed, mag je vrij toegaan naar de troon van genade, naar God. Mag je vrij deelnemen aan het avondmaal met een dankbaar hart dat Jezus je zonden vergeven heeft. Als je hier zit met vragen, met pijn, met verdriet, dan mag je weten dat wij het nieuwe verbond vieren, waarin we een geweldige hoge priester hebben, die precies begrijpt waar jij mee zit. Die jou tegemoet wil komen. Dat staat ook in de Hebreeënbrief. Hij komt je te hulp. Je mag dan deelnemen aan het avondmaal. Misschien niet met een juichend gevoel, maar dan wel met een levende hoop. We mogen avondmaal vieren met vreugde en met hoop, omdat we zicht hebben op dat schitterende verbond. Dat eeuwige verbond, dat blijvende verbond, dat hemelse verbond. Ik nodig u van harte uit om met mij avondmaal te vieren. Met vreugde en met hoop. Amen. We gaan met elkaar een lied zingen. Dat was lied 618.
Jesus, troster.
Dan wil ik graag het aanbiddingsteam weer vragen naar voren te komen. Volgens mij zingen we dan een lied en daarna is er gelegenheid om ook weer in uw eigen woorden God te loven en te danken voor wat Hij ons gegeven heeft.
Ja, we zingen een lied van dank. En daarna mag u ook uw dank uitspreken. En de een die doet dat misschien met veel woorden langzin. En de ander mag het gewoon met één woord. Dank u wel, Heer, of zo. Ja, je hoeft daar niet heel goed voor te hoeven bidden of zo. Laten we gewoon met elkaar God danken voor het prachtige werk wat Hij gedaan heeft.
Oh, Ja, dank u Heer voor het prachtige maaltijd. Die schitterende maaltijd van dat schitterende verbond. Heer, van die schitterende God die we hebben. Heer, dank u wel dat u zoveel voor ons over hebt gehad. En nog steeds met ons meegaat als de beste hoge priester die we ons kunnen wensen. Die met ons meevoelt, die met ons meebidt, die met ons mee eet. Heer, en onderweg naar dat eeuwige koninkrijk van u. Heer, waarin er nog meer beloftes ingelost gaan worden. Heer, u doet wat u belooft. U houdt wat u beloofd heeft, dat gaat u uitvoeren. Heer, en dank u dat we de maaltijd met elkaar mogen hebben om daar ons aan te herinneren wat u gedaan hebt en wat u nog gaat doen. Dat we met elkaar onderweg mogen zijn als gemeente. Heer, geef ons de kracht om door u ook naar elkaar handen en voeten van u te kunnen zijn. En elkaar op te beuren en aan te moedigen om achter u aan te blijven gaan in de kracht van uw geest. Dank u wel, Heer, voor wie u bent en wie u zal zijn. Amen. We willen zo deze dienst afsluiten met een laatste lied. En dat zal zijn: we zijn het volk van God. We zijn als vreemdelingen hier bij elkaar. En hou vol. En met die mooie opmerking, hou vol. Tijdens dat lied zal de collecte gehouden worden. En die mag u alvast klaarleggen. Ik wil zo nog een zegen uitspreken. En ik zou het zo mooi vinden als we vanmorgen elkaar zegenen tijdens het zegenen. En dat mag je gewoon doen door je hand op te heffen om daar je buurman of buurvrouw te houden. En dan bidden we zo een zegen van God over elkaar uit. Want ja, wel mooi dat ik dat dan mag doen over de gemeente. Maar we zijn allemaal door God aangesteld om elkaar te zegenen. Dus laten we dat ook doen. Dan wil ik een laatste gebed bidden. En dan mogen we elkaar zegenen door gewoon de hand op te heffen naar elkaar. En dan zal ik woorden van zegen spreken. Zullen we nog wachten met de collecte? Dat doen we bij het laatste lied. Nog even wachten met de collecte. Gaan we nog eerst bidden. Ja? Oké. Zullen we gaan staan trouwens? Dat is wel mooi. Ja, ga ik ook staan. Ja. Heer God, dank u wel dat u ons hebt uitgenodigd aan uw feesttafel vanmorgen. Dat u een feest hebt gegeven. Ja, van de dood, het blijft een gekke uitspraak. Maar daarin is zoveel zegen weggelegd voor ons, Heer. Dank u wel voor de muziek van vanmorgen. Voor het samen zingen, voor het samen bidden. Voor het woord van Jan Volker die uitleg gaf en al die mooie schatten in uw woord. Heer, en dank u dat u met uw geest ook werkt vanmorgen. En dat u ons zo wil zegenen. En we willen elkaar ook zegenen vanmorgen door de handen naar elkaar op te heffen. En we mogen weten, je bent gezegend door God. Doordat hij aan het kruis is gegaan, heeft hij je zonde vergeven. Doordat je in hem gelooft, heb je zijn geest ontvangen. En dat mag als een zegel op je leven zijn. Je mag weten dat je een kind van de Vader bent. Wees zo gezegend in de naam van Jezus. Amen. We zingen met elkaar nog een lied, hou vol. En tijdens dat lied is de collecte. Ja?
Wij zijn het volk van God, wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. Een leven lang te God, er ligt een hemels vaderland voor ons klaar. Al voor, hij laat niet los.
koffie. In wel thuis.